als je een Bijbel bij je heeft, dan wil ik je graag vragen om 1 Samuel 8 op te zoeken. Daar gaan we een gedeelte uit lezen. Ik ga met u verder over het leven van Samuel. En we komen nu in een fase waarin hij eigenlijk oud is geworden. Vorige week is nu de 6e preek over het leven van Samuel. Ik vind het een hele bijzondere onderneming om 7 weken achter elkaar te spreken over dit onderwerp. En we zijn nu in een fase gekomen waar Samuel oud is geworden en het volk wil een koning. En het motief van het volk, van Israël, dat wordt beschreven eigenlijk in dat gedeelte in 1 Samuel 8 vers 7, waarin ze eigenlijk zo willen zijn als de volkeren rondom hen. En ze willen een koning zoals de volkeren. En het is zo dat we zullen zien in dit gedeelte dat Samuel voelt zich ontzettend gekrenkt. Hij voelt zich echt afgewezen. Maar dan zegt God tegen hem van het is niet zo dat ze jou afwijzen, maar dat ze mij afwijzen. En toen ik daarmee bezig was deze week, toen moest ik zo denken aan die situatie waarin zeg maar, de Heer Jezus, dat Pilatus tegen het volk zegt, zie hier uw koning. En het volk dan roept, weg met hem, weg met hem. En dat is een soortgelijk geschiedenis hier. In dit gedeelte zullen we echt lezen dat het motief van het volk is om de Heer God te verwerpen als koning. En niet Samuel. En ik wil heel graag met u lezen 1 Samuel 8, het hele hoofdstuk. En u merkt dat ik best wel grote stukken lees. En ik vind dat ook echt heerlijk. Ik vind het gewoon bijzonder om Gods woord echt grote stukken te lezen. Een van de dingen die ik ook heb voorgenomen in deze preekserie is om de liefde voor Gods woord echt u over te brengen. Om de samenhang te zien. Om dingen echt met elkaar in verbinding te brengen. En hoe bijzonder het eigenlijk is dat God zeg maar, in het leven van Samuel spreekt en dat hij door het leven van Samuel in ons leven spreekt. Dat is echt Gods levende woord. Ik vind het echt indrukwekkend om met dit met Gods woord bezig te zijn al meer dan 35 jaar. En het is hoe meer ik lees, hoe hongeriger ik word. Hoe meer dorst dat ik krijg, hoe meer ik drink uit Gods woord, hoe dorster ik word. Laten we zo eens 1 Samuel 8 lezen. Het gebeurde nu, toen Samuel oud geworden was, dat hij zijn zonen tot richters over Israël aanstelde. De naam van zijn eerstgeboren zoon was Joël en de naam van zijn tweede was Abia. Ze waren richters in Beersheba. Maar zijn zonen gingen niet in zijn wegen. Ze waren uit op winstbejag, namen geschenken aan en bogen het recht. Toen kwamen alle oudsten van Israël bijeen en ze kwamen bij Samuel in Rama. Ze zeiden tegen hem, zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan om ons leiding te geven. Zoals alle volken. Toen zij zeiden, geef ons een koning om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de Heere. Maar de Heere zei tegen Samuel, geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen. Want ze hebben niet u verworpen, maar mij hebben ze verworpen. Dat ik geen koning over hen zou zijn. Overeenkomstig alles wat ze mij aangedaan hebben, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte geleid heb tot deze dag toe, door mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij nu ook u aan. Wel nu, luister naar hun stem, maar waarschuw hen nadrukkelijk en maak hun handelswijze bekend van de koning die over hen zal regeren. Daarop maakte Samuel al de woorden van de Heere bekend aan het volk, dat een koning van hem verlangde. Hij zei, dit zal de handelswijze zijn van de koning die over u regeren zal. Hij zal uw zonen nemen om hen voor zich in te zetten bij zijn wagens en zijn ruiterij. en om hen voor zijn wagen uit te laten lopen. Hij zal hen aanstellen tot bevelhebbers over 1000 en tot bevelhebbers over 50. Ze zullen zijn akker moeten beploegen, zijn oogst binnenhalen en zijn strijdwapens en zijn wagentuig maken. Uw dochters zal hij nemen als zalfbereidsters, kooksters en baksters. Uw akkers, uw wijngaarden en uw olijfgaarden. De beste zal hij nemen en ze aan zijn dienaren geven. Van uw zaaigoed en uw wijngaarden zal hij het tiende deel nemen en dat aan zijn hovelingen en zijn dienaren geven. Hij zal uw slaven, uw slavinnen, uw beste jonge mannen en uw ezels nemen om daarmee zijn werk te doen. Hij zal het tiende deel van uw kudde nemen en u zult hem tot slaven zijn. U zult het in die dagen uitschrijven vanwege uw koning, die u zich gekozen hebt. Maar de Heere zal u op die dag niet antwoorden. En dat is eigenlijk onbegrijpelijk, als je dit allemaal leest, hoe het volk dan reageert. Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. Ze zeiden, nee, er moet toch een koning over ons komen. Dan zullen wij ook zijn als de volken. Dit is de kernkwestie. Te zijn als de volken. Onze koning zal ons leiding geven. Hij zal voor ons uitgaan en onze oorlogen voeren. Toen Samuel al de woorden van het volk gehoord had, sprak hij die uit ten aanhoren van de Heere. De Heere zei tegen Samuel, luister naar een stem en stel een koning over hen aan. Toen zei Samuel tegen de mannen van Israël, ga heen, ieder naar zijn stad. Vader, we willen nog echt onze afhankelijkheid van u echt laten zien, ook door te bidden. En u te bidden, Heer, wil u de harten openen. Wil u me niet zouteloos laten spreken. Wil u echt de zielen beroeren. Wil u komen met die Heilige Geest over de zaal, dat we hierin een spiegel voor onszelf zien. Dat we dat niet buiten ons plaatsen, maar dat u tot ons persoonlijk spreekt. Dat bid ik u zo in Jezus' naam. Amen. Het hoofdstuk dat begint ermee dat Samuel die is oud geworden. We hebben verschillende fases eigenlijk gezien in zijn leven en nu is hij oud. Hij is getrouwd en heeft 2 volwassen zonen. En de een die heet Joël en dat betekent de Heere is God. De Heere is God. En de andere die heet Abia en dat betekent mijn vader is Yahweh. En Samuel heeft veel gereisd, dat zien we in die andere hoofdstukken. En zijn gezin woont in Rama. Dat vond ik al heel bijzonder, want vorige week kwam iemand naar me toe, na de dienst, en die zei, het is me nooit opgevallen dat, dat Samuel in Rama woonde. Waarom is dat zo belangrijk? We hebben gezien in die eerste preek dat Hanna komt met Elkana uit Rama en geeft Samuel in de handen van de Heere God. En zij wonen in Rama. En hij groeit op in het huis van Eli rondom de tabernakel. En nu zie je eigenlijk dat hetgene wat we God geven, dat ontvangt hij, maar hij geeft een dubbele zegen terug. Want het hele gezin van Samuel woont in Rama, bij Hanna. En als ze oud is geworden, denk ik dat hij haar verzorgd heeft. Dat even terzijde. En dan zie je eigenlijk dat met zijn zonen gaat het niet goed. Ze werden als opvolgers door Samuel aangesteld in het ambt van rechter. Ze zijn de rechters in Beersheba. Maar hoe ze dat ambt uitoefenen, dat is niet zoals hun vader dat deed. Zeer verwerpelijk is het. Joël en Abia zijn uit op winst. Ze laten zich omkopen. En er staat geschreven dat ze niet wandelen in het pad wat hun vader gaat, maar dat ze eigenlijk het recht buigen. En dat is een hele pijnlijke situatie, kan ik me voorstellen. Omdat Samuel heeft gezien wat dat eigenlijk betekende als zijn zonen niet de Heere dienen, zichzelf dienen, zoals hij dat gezien heeft bij Eli. Die 2 zonen van Eli, die waren ook echt op winst uit en waren eigenlijk op zichzelf uit. En dan zie je eigenlijk dat die zonen ook niet het pad lopen van hun vader. Ik heb daarover nagedacht, ik heb daar ook al kort over met jullie stilgestaan, over het opvoeden van kinderen. Ik weet niet hoe dat kan, hoe dat komt. Want als je kijkt naar de opa en oma van die twee zonen, Hanna en Elkana, waren zeer godsvrezende, godsvruchtige mensen. Die echt de Heere God dienden op een manier, maar op een hele wonderlijke manier. Als je kijkt naar Samuel, dan is het zo dat hij de Heere God echt dient, een roeping heeft en trouw is. En zeker een voorbeeld is. Ik weet niet of het te maken heeft doordat hij veel reist. Hij reist heel veel door het land. Is daardoor waarschijnlijk regelmatig of veel niet thuis. Ik weet ook niet of het zeg maar, te maken heeft met dat gezin onder een vergrootglas in een glazen huis woont. En dat Jan en Alman daar iets over te zeggen heeft. En iedereen daar zijn mening eigenlijk over heeft. En dat die kinderen zich daarvan afzetten. Ik weet het niet. Het is gewoon zo dat je ziet dat Eli die grijpt niet in. En dan gaat het mis met zijn kinderen. En Samuel is wel een voorbeeld om te volgen. En daar gaat het ook mis met de kinderen. Je ziet dat de ouders hebben een verantwoordelijkheid. Maar de kinderen dragen net zo'n verantwoordelijkheid. Om zelf zeg maar, keuzes te maken. En dan zie je eigenlijk ze zien die delegatie, en dat vind ik echt bedroevend. Er komt een delegatie naar Samuel. En dat wat nu gebeurt is zo ontzettend herkenbaar. Dat is namelijk een verborgen agenda. Die broeders, die mensen, die oudsten van Israël, die hebben een verborgen agenda. Die nemen namelijk de levenswandel van de zonen van Samuel, nemen ze eigenlijk als excuus en argument om een koning aan te stellen. Weet je, die gelegenheid, die twee dingen staan gewoon naast elkaar en hebben direct niet een verband. Maar je ziet gewoon, ze zeggen, jij bent oud, je kinderen volgen niet de Heere God, wij willen een koning. En dan wordt er zeg maar, het zo geformuleerd dat ze zeggen, we willen een koning zoals bij alle andere volken. En het krenkende is eigenlijk, en dat zie je ook aan de reactie van Samuel, het krenkende is dat vorige week hebben we hoofdstuk 7 besproken, en toen had het volk Samuel nodig. Ze zoeken hem op. Ze smeken voor hulp, ze bidden en zeggen, Samuel bid tot de Heere God dat het oordeel van de Filistijnen aan ons voorbij gaat. Samuel reist veel, moet recht spreken, conflicten oplossen. En je ziet ook in de hele periode dat hij als richter optreedt, dat er rust is, dat er vrede is, dat er de volkeren zijn rustig rondom Israël. Er zijn geen oorlogen meer. En nu komen ze en zeggen, eigenlijk komt het erop neer, je bent vriendelijk bedankt, we willen eigenlijk graag wat anders. En je ziet dat ook aan de reactie van Samuel, want dat is een beetje, als je daar kijkt in de grondtekst, dan gaat het echt ervan uit dat er staat, hij is zeer gekrenkt. Hij is echt afgewezen. Hij voelt zich echt afgewezen en dan heeft hij daar veel verdriet van. En het bijzondere is eigenlijk de reactie van Samuel. Hij gaat niet slaan, hij gaat geen verwijten geven, hij gaat niet zijn positie gebruiken om het recht anders te buigen. Wat hij doet is, hij wendt zich tot de Heere God. Hij wendt zich met gebed tot de Heere God, met het verdriet wat hij heeft. En nu komt er iets wat heel belangrijk is, wat we dat begrijpen. Weet u, God kan u iets geven uit genade. Maar hij kan ook ons overleveren, zo heb ik het voor mezelf opgeschreven, hij kan ons ook overleveren aan onze eigen verlangens. En dat geven wat u bidt, wat u vraagt. Aan de ene kant is het zo dat de genade van God, dat hij zichzelf uitdeelt, en hier zie je eigenlijk dat het volk een pad wil, wat niet in overeenstemming is met wat God eigenlijk wil. En Samuel die denkt ook, God zal het verhinderen. Maar God zegt tegen Samuel, zeg tegen hen dat ze krijgen wat ze willen. Ik geef hen de waarschuwing hoe dat zal uitpakken. En het is eigenlijk onvoorstelbaar dat God, als God ons zeg maar, in zijn woord dingen openbaart, hoe de dingen gaan verlopen, dat een mens toch zo koppig kan zijn dat hij een afgod in zijn leven toelaat en dat hij die weggaat met alle gevolgen wat dat heeft. Want het is zo dat als je nu over die diepere betekenis van dit verhaal gaat nadenken, dan was het zo dat een koning vragen was niet verboden. Ik weet niet of u dat weet, maar u moet dat thuis maar eens lezen. Er was al in de wet, samengevat in Deuteronomium 17, vers 14 tot en met 20, geschreven, als ze in het land zouden komen en als ze dan een koning zouden willen, dan zou, had God eigenlijk al voorzien in de wetgeving, dan zou deze koning als volgt moeten uitzien. En als je dat gedeelte bestudeert, dan is dat eigenlijk een koning die zeg maar als onderkoning regeert met God als koning. Je ziet ook dat deze koning in Deuteronomium 17 dat hij heel weinig bezittingen heeft. En dat er staat dat het gestoeld moest zijn, het fundament van zijn koningschap was gebaseerd op de schrift. Op die 5 boeken van Mozes, op de wet. En als je kijkt wat die wet eigenlijk voor een koning zou laten betekenen, op die Levitische wet, zo wordt het eigenlijk beschreven, dan zie je eigenlijk dat deze koning die daar beschreven is, is een koning zonder bezit en is een koning die dient. Een koning die dient. Het is een afspiegeling van de koning der koningen die zou kan komen. En wat je hier eigenlijk ziet, is niet dat ze vragen niet een koning die dient, maar wat ze eigenlijk vragen, dat is een koning die gediend wil worden. En ik vind het zo frappant dat er staat dat hij zal uw zonen nemen. Er staat 5 of 6 keer nemen. Hij zal nemen. In plaats van geven, zal die nemen. Hij zal uw zonen nemen, uw dochters nemen, de akkers nemen, de oogst nemen, het zaaigoed nemen, uw slavinnen en slaven nemen, de beste jonge mannen nemen. En dan zult hij het gaan uitschreeuwen. En dan antwoord ik niet meer. Nee, zeggen ze, er moet toch een koning komen. En dan zie je deze beschrijving van die koning, wat het volk wenst, dat is, komt totaal niet overeen met hetgene wat God in gedachten had. En dan staat er dan ook dat ze zeggen, het ware motief is, dan zullen wij ook zijn als de volken. Weet je, er kan iets in je hart zijn, ook als christen, dat je om je heen kijkt en denkt, ik zou zo willen zijn als anderen. Ik zou zo willen zijn zoals wat anderen doen. Ik moest denken, ik kwam eigenlijk in deze gedeelte, kwam ik ook in de geschiedenis tegen waar ook al gevraagd werd voor een koning. Dat is bij Gideon. Gideon die verslaat zeg maar de Midjanieten. Dat is ook een richter. We zitten in de tijd van de richters. En zeg maar, Gideon verslaat ook de Midjanieten. En dan roept het volk ook van, we willen een koning. We willen een koning, Gideon. We willen jou als koning kronen met de belofte dat als jij koning wordt, zal je zoon koning worden en ook je kleinzoon. En ik vind het zo indrukwekkend dat Gideon heeft in de gaten waar het echt om gaat. Want hij zegt in Richteren 8, vers 23, laat maar zien. Maar Gideon antwoordde, ik zal uw heerser niet zijn en mijn zoon zal uw heerser niet zijn, want de Heer is uw heerser. En het komt er dus op neer dat ze niet Samuel verwerpen, maar dat ze God verwerpen. En dan zegt de Heer, die zegt tegen Samuel in 1 Samuel 8, vers 7, maar de Heer zei tegen Samuel, geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat ze tegen u zeggen. Want ze hebben u niet verworpen, maar mij hebben ze verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. En wat God eigenlijk zegt tegen Samuel hier is, Samuel, het gaat niet om jou. Samuel dacht dat het om hen ging. Samuel dacht dat hij wordt afgewezen. Samuel dacht dat het volk hem aan de kant zette. Wat hier eigenlijk gebeurt is dat God Samuel eigenlijk terecht wijst. En zegt Samuel, luister, het gaat niet om jou. Je bent wel gekrenkt, je hebt ook wel verdriet. Dat begrijp ik ook. Maar ten diepste gaat het niet om jou. En eigenlijk, en dat is de les van dat Samuel 8, eigenlijk, Samuel, heb je hetzelfde probleem. Dat zal ik u uitleggen. Hij heeft hetzelfde probleem als het volk. Het volk wil onafhankelijk zijn. Maar God zegt eigenlijk, Samuel, je bent niet beter. Weet je, Samuel, die wilde op het einde van zijn leven, wilde die ook een dynastie bouwen. Een richter werd nooit door een richter aangesteld. Een richter werd ook niet opgevolgd door, zeg maar, zijn zonen. Er waren periodes van richters en er waren geen periodes. God was het die een richter riep. Alle richters werden door God zelf aangesteld. Elke richter werd door hemzelf geroepen. En wat zie je wat Samuel eigenlijk doet, is eigenlijk, dat is ook het enige wat ik kan zien waar hij echt struikelt. Dat is dat hij zijn eigen zonen aanstelt, terwijl ze helemaal niet geschikt zijn. Ze buigen het recht, ze laten zich omkopen. En hij wil eigenlijk in de lijn van zijn geslacht, in de lijn van zijn familie, wil hij iets gaan bouwen en stelt hij zijn zonen aan waarvan hij weet, ze zijn niet geschikt. Zoals Eli zijn zonen laat dienen en niet ingrijpt. En eigenlijk zie je hier dat God zegt, kijk niet naar je ander. Kijk naar jezelf. Kijk niet naar de splinter in het oog van de ander en je ziet de boom in je geestelijke ogen zelf niet. Dat is eigenlijk de grote les in dit gedeelte. Dat grijpt mezelf erg aan, omdat het voor mezelf echt een spiegel is, dat je dus eigenlijk de problemen die je ziet in een andermans leven, hij ziet wat er eigenlijk gebeurt in een andermans leven, is eigenlijk je eigen probleem. Maar je ziet het niet. Weet je wat hier gebeurt, wat hier eigenlijk blootgelegd wordt in Romeinen 8, in Samuel 8, 1 Samuel 8, dat is, legt het hart van de mens bloot. In Romeinen 1, vers 23, daar staat, en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door. Wat hier gebeurt, is dat de heerlijkheid van de onvergankelijke God wordt vervangen door een andere koning. En je vult dat eigenlijk zelf maar in. Weet je, het punt is, wat hier staat, is dat je de afhankelijkheid van de schepper, die willen we niet meer. We claimen eigenlijk onafhankelijkheid. We leven liever in een illusie dat we het zelf kunnen bepalen van wat goed en slecht is. En we zijn niet dankbaar omdat we niet accepteren wat God voor ons en om ons heen eigenlijk gedaan heeft. En wat gebeurt er met een mens die God niet erkent, die die heerlijkheid, zeg maar, verwisselt, die heerlijkheid eigenlijk van de onvergankelijke God vervangt? Wat er met hem gebeurt is dat hij niet stopt met aanbidden. Dat moet hij weten. Hij stopt niet met aanbidden. Je zou denken, als we God niet kunnen aanbidden, dan stopt de aanbidding. Maar dat is niet zo. We stoppen niet met aanbidden. We vereren wat anders. We gaan de anders, die ziel die gemaakt is om te aanbidden, die wordt, zeg maar, die kan niet anders gevuld worden door te aanbidden. En dan gaan we andere dingen zoeken. En wat hier eigenlijk het volk doet, ze willen een koning die over hen heerst. Eigenlijk is het een afgod. Als je kijkt van wat hier die beschrijving is, dat je dus zegt, hij zal dat nemen, hij zal dat nemen, hij zal dat nemen. En dan is dat hetzelfde wat een afgod doet. Een afgod neemt. Je bent ervan afhankelijk. Je wil dat dienen. Je wil dat dienen, want je wil hem op een voetstuk zetten. Hij is de koning, hij zal voor ons de overwinning halen. Hij zal ons aanvoeren. Het is een beschrijving van hier, wat hier staat, van een afgod die nooit genoeg geeft. Dat is het grote verschil, dat God geeft, een afgod neemt. God dient, een afgod wil gediend worden. En dat wordt vervangen. En je ziet hier dat vervangingsverschijnselen, dat zie je hier uitgelegd. Want de clue is, en dat moet je nooit vergeten, als je één dingetje onthoudt van deze preek, ik hoop dat je meer onthoudt, maar als je één ding wil onthouden, dat is wat je aanbidt, dat dien je. Wat je aanbidt, dat dien je. Dat is ook waarom de Satan de Heer Jezus vraagt in de woestijn, aanbid mij. Want als hij aanbidt, je kunt nu, als je mij aanbidt, krijg je alles zonder doornenkroon, krijg je alles zonder lijden, alles zonder pijn, als je mij aanbidt. En de garantie wat de Satan dan heeft is, als hij aanbeden wordt, diegene die hem aanbidt, zal hem ook dienen. Wat je aanbidt, dat zul je dienen. En dat is eigenlijk wat hier eigenlijk gebeurt. Ik wil het eigenlijk even toepassen op iets wat me echt stoort op dit moment. Er is een heilig ongenoegen in me. En dat is namelijk dat in ons dorp, in deze gemeente, daar zie je eigenlijk billboards. Dat stoort me elke keer. Daar wordt eigenlijk aangekondigd van dat kortstondige geluk. Je kunt, dat schreeuwt eigenlijk uit dat je naast je huwelijk kun je nog een andere geliefde hebben. Dat komt op allerlei verschillende thema's eigenlijk komt dat voor. En hier zie je eigenlijk wat er gebeurt. Wat als er een afgod in je huwelijk komt. Die autonomie, wat er aangeprezen wordt, is je mag toch autonoom zijn. Je mag toch zelf kiezen. Je mag toch je geluk groter maken. Het is echt onvoorstelbaar dat zeg maar, in zo'n dorp als ons dorp, als deze gemeente, deze dingen eigenlijk maandelijks worden aangegeven. En weet je wat dat, het gevolg daarvan is eigenlijk? Dat is dat dat de mens wordt geprikkeld in zijn autonomie. Hij wordt geprikkeld, je kunt zelf uitmaken wat je kunt kiezen. Je mag je geluk vergroten. Het is mooier, het wordt er beter van. En op het moment dat je die eerste hap neemt van die verboden vrucht, dan zul je je naakt voelen, je zult vervreemden van jezelf, je bent vervreemd in je huwelijk, je bent vervreemd van je gezin. Dat is een diepe, diepe val. En dat is eigenlijk wat, zeg maar, waar die duisternis op triggert. Dat is hetzelfde principe wat we hier eigenlijk bekijken. Dat je wordt geroepen van, joh, je kunt zelf besluiten, je kunt zelf kiezen tussen goed en kwaad. En ik moest zo denken aan een prachtige tekst uit Hooglied 7, vers 13, vooral voor de tieners wil ik die laten zien. En dat is namelijk dat er staat in Hooglied 7, de liefdesappelen geven hun geur en aan onze deuren hangen allerlei kostelijke vruchten. Het is zo om te plukken. Het is in een tijd zitten we nu, waarin zeg maar alles wordt aangeprezen en je kunt het zo hebben, je hoeft er maar naar te grijpen, de vruchten zijn rijp, je kunt er naar grijpen. En het is zo kostbaar om zeg maar te zeggen van wat anderen doen, kan ik niet. Wat anderen willen, kan ik niet. Ik wil niet zo zijn als de volkeren, want hier gaat het eigenlijk over, we willen zo zijn en zien daar iets wat die wel kunnen en wij niet kunnen. Wat zij wel willen en ik niet wil. En dan is het zo indrukwekkend dat deze tekst zegt, alles is om te plukken. Maar dat je dan kunt zeggen, mijn liefste, ik heb het voor jou bewaard. Voor die ene. Ik heb het voor jou bewaard. Want overal wordt je, zeg maar, wordt die keuze aangegeven. Ik heb ooit eens een besluit, dat is al lang, zeer lang geleden gelukkig, een besluit genomen. En dat is een heel simpel besluit. En dat is namelijk, wat anderen kunnen en mogen, kan en wil ik niet. Ook bij christenen is dat zo. Ook als ik zie naar andere broers en zussen, wat zij kunnen, kan ik niet. Kan ik gewoon niet. Omdat ik weet, het is niet in overeenstemming met hoe ik God zie. Want ik weet dat die kostbare vrucht, die kan, mag ik, wil ik bewaren. Eerste instantie voor hem, op alle gebieden van mijn leven. Voor Rietje, voor de kinderen, voor de gemeente. Ik wil het bewaren. En weet je, dan dat is niets en niemand die de aanbidding eigenlijk toekomt als Jezus alleen. Er is geen vervanging mogelijk. En natuurlijk is het zo. Dat speelt in ieder leven, ook in mijn leven speelt dat. Dat ik steeds getriggerd word om die vervanging te zien. Want weet je, als het Samuel gebeurt, en daar is geen maat op voor u en voor mij, als ik dat kijk, dan weet ik dat ik ook in een gevaarzone zit. Als het hem gebeurt om een dynastie op te bouwen en toch zijn eigen naam te hebben, toch zijn eigen koninkrijk te hebben, dan speelt dat ook bij mij. Maar dan bid ik, weet u wat zo mooi is? En daar wil ik echt u op het hart drukken. Ik hoop echt dat u een vertrouwelijke omgang hebt met God. Een vertrouwelijke omgang zoals Samuel dat heeft. Zoals Petrus dat heeft. En als je dan in het struikelt, als je dan in de verleiding komt, als je dan een verkeerde keuze hebt gemaakt, dat God je niet aan je eigen wensen overlaat, dat God niet je aan je eigen verlangens overlaat, dat God niet laat lopen van wat je gevraagd hebt. Maar hier zie je dat Samuel wordt onder vier ogen met de Heere God, wordt hij terechtgewezen. Petrus, als de Heer Jezus opstaat, hij heeft zo'n bijzondere vertrouwelijke omgang met de Heer Jezus, dat de Heer Jezus uit de dood opstaat en een ontmoeting heeft met Petrus, alleen. Die tweede ontmoeting is aan het strand, daar wordt hij zeg maar hersteld in de bediening, maar er is een ontmoeting die wordt wel genoemd, de inhoud kennen we er niet van. Maar je kunt erover nadenken wat die inhoud is geweest, want hij heeft hem drie keer verloochend. En dat de Heer Jezus naar je toe komt en je vermaant. En dat gaat, dat doet hij onder vier ogen. Dat kan zijn door je vrouw, dat kan zijn door een broeder, door een vriend. Dat hij vier ogen, dat vier ogen principe gebruikt. Om je niet over te geven aan je eigen verlangens, aan je eigen wensen, aan je eigen gedachtes. En dat bid ik, zoals Samuel hier, dat hij onder vier ogen wordt terechtgewezen. Zoals Petrus, die onder vier ogen wordt terechtgewezen. Want het gaat er eigenlijk om, en dat komt nu heel kort bij, wie is de koning van je hart? Dat is zeg maar de vraag. Weet je, je kunt alles erg beschouwend zien, en het is een situatie waarin je dus in feite eigenlijk ziet van, zo is het met Samuel gegaan en zo is het met het volk gegaan. Maar de clue is eigenlijk, hoe is het met u? Weet je, je kunt het van twee kanten benaderen. En ik benader het eigenlijk altijd van de kant die je mist als je voor de verkeerde koning kiest. Dan mis je zo ontzettend veel. Wat je krijgt als je de verkeerde koning kiest en als dat je eigen ik is die op de troon is, die neemt alleen. Die neemt alles wat je kostbaar is. Terwijl als je voor de koning kiest, de koning der koningen, die komt om te dienen. Die komt om je te zegenen. En natuurlijk is het zo dat je dan eigenlijk heel erg graag datgene doet wat hij wil. Tijdens de voorbereidingen, dat is de laatste tekst die ik u laat zien. Ik was midden in de preek, toen kreeg ik een appje. En toen kreeg ik een appje waarin iemand aan het bidden was voor deze prediking. En ik kreeg de volgende tekst meegestuurd. Mogen de Heere, onze God, en het is een gebed, het is een vermaning en een oproep tot gebed. Mogen de Heere, onze God, met ons zijn zoals Hij met onze Vader is geweest. Mogen Hij ons niet verlaten en ons niet in de steek laten. Door, en dit is zo indrukwekkend, door ons hart voor zich te winnen. God wil uw hart voor Hem winnen. Dat ontroert me ontzettend. Want ik ben ervan overtuigd dat geen mens in staat is om van zichzelf uit te zeggen, ik wil het hart aan u geven, Heer. Het moet opgewekt worden. Je bent niet in staat om zijn geboden en zijn wegen te gaan, zijn verordeningen en zijn bepalingen in acht te nemen. Daar ben je niet toe in staat. Tenzij God komt en hij zichzelf openbaart als de koning der koningen. En dat je zegt, Heer, u hebt me rijp gemaakt. Mijn hart heeft u gewonnen. U heeft mijn hart gewonnen. Dat is een echte bekering. Dan zit Jezus op de troon. Dan is hij de Heer. Dan is hij de koning. Laten we zo samen gaan staan en dan wil ik heel graag met u bidden. Vader, we staan nu zo voor je aangezicht. En die fluisterende stem, ik hoop dat die verstaan is in de harten. Dat we iets proeven van uw intense liefde. En Heer, het ontroert me dat u mijn hart wil winnen. Door uzelf te openbaren. Dat we mogen zien wie koning is. Wie de koning der koningen is. En ik bid voor iedereen die hier in de zaal is. Kinderen. Iedereen die via de livestream kijkt. Iedereen die later de preek zal luisteren. O Vader, dat we ons toetsen. Heeft u ons hart gewonnen? En als dat niet zo is, dan vraag ik u zichzelf te openbaren. Zoals u zichzelf bij Samuel openbaart, bij Petrus openbaart, bij Paulus openbaart. Dat we buigen voor die koning der koningen. Wil u dat doen, Heer? Dat is ons gebed. Verhoor onze gebeden. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Amen.